Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Na de paasvakantie zijn wij terug en wij blijven u verbazen met heel veel schoonheid en heel veel kunst natuurlijk. En dat doen wij tot half juni met Christophe Fekeman aan mijn tafel. Dag Christophe.
Dag Chantal.
Zomers gekleed. Kijk eens aan. Ik ga nog niet naar uw botjes verwijzen. Nee. Wat heb jij gelezen?
Ik heb een boek gelezen dat heet oorspronkelijk Profession du Père. Dat is in 2015 verschenen van Serge Chalandon. Dat is nu vertaald als Het beroep van mijn vader.
Mm-hmm. Oké. Katrien Vuilsteke, ook present in Pompidou. Je komt ons een cineast aanbevelen.
Ja, Denis Do, uiteindelijk ook uit Frankrijk, maar tweede generatie Cambodjaan. En zijn film Funen.
Ja, Funen. Goed, en dan gaan we naar Oostende met Mieke Mels, curator bij Musée. Dag Mieke, ook
Hallo.
Welkom in Pompidou. En jij komt vertellen over Pascal Martin Taillou. Ja, we kennen hem als iemand uit Cameroen, maar eigenlijk ook als Gentenaar. Wat is hij nu eigenlijk? Hij noemt zichzelf een Gentenaar.
Absoluut, ja. Een van de eerste werken die hij in het museum installeerde, meer dan een jaar geleden trouwens al, was wel een dubbelportret van hemzelf en zijn vrouw, Mr. en Mrs. Gentenaar. Dus dat was duidelijk een statement om binnen te komen in Oostende.
Ja. Pascal Martin Taillou is ondertussen een hele grote naam in de kunstwereld. Hij heeft heel veel tentoonstellingen gedaan. Ook biennales allerhande, werkelijk overal ter wereld. En nu een solo in Oostende, maar een beetje een bizarre tentoonstelling. De titel is Tornado. Is eigenlijk geopend op 6 april, maar het is al meer dan een jaar geleden begonnen. Dat zei je net met zo'n dubbelportret van hemzelf en ook zijn vrouw, waarvoor hij uiteindelijk in Gent is blijven hangen. Laten we de waarheid vertellen. Na zijn tentoonstelling in de Rode Poort, 1997. Maar goed, wat is dat voor iets? Een tentoonstelling die eigenlijk al begonnen is, een jaar geleden.
Ja, dat was eigenlijk een soort prelude dat we daaraan vooraf lieten gaan, aan de tornado die we nu in Oostende kunnen zien. Maar we zijn eigenlijk met Pascal in gesprek gegaan op een manier dat we hem eigenlijk een blanco blad hebben voorgeschoteld. Want we wisten heel goed dat hij overal kansen krijgt om tentoon te stellen. En we vonden het ergens een intrigerend iets om hem te zeggen van kijk, we hebben geen vooropgestelde idealen of lijstjes van ideale werken die we absoluut uit uw rijke oeuvre willen tentoonstellen.
Want hij had al een mooie en grote tentoonstelling in Beaux-Arts ook
absoluut,
een aantal jaar geleden.
Nog niet zo heel lang geleden. Ja. Dus in die zin vonden we het eigenlijk veel sterker om te zeggen van kijk, we willen gewoon een gesprek met u starten en zien waar we belanden.
En wat heeft hij dan gedaan de voorbije maanden?
Dan heeft hij eigenlijk heel snel gereageerd door te zeggen van, ja, interesse zeer groot, maar ik wil wel onmiddellijk beginnen. en dat was wel even schrikken, want dat wil ook zeggen dat je eigenlijk je hele structuur van hoe je een tentoonstelling opbouwt achter de schermen op zijn kop zet en gaat reageren op het moment. Dus we zijn eigenlijk heel het jaar 2018... waar we normaal totaal nog niet publiekelijk zouden gaan werken met Pascal Martin Taillou, hebben we toch al een vijftal interventies in het museum binnengebracht. Installaties die we hebben opgesteld in dialoog met collectie.
En wat intrigeerde hem precies in die collectie van musea, waar zowel Enzo en Spiliaert in zitten, als ook heel veel hedendaagse kunst natuurlijk ondertussen?
Ja, dat is hij refereert vaak aan zijn eigen soort van Gent surrealisme dat hij eraan koppelt aan een soort vage feeling die hij wel heeft met Oostende, met de kunst hier van de regio, als buitenlander dan toch wel op dat vlak een beetje daarnaar kijkend. Maar eigenlijk heeft hij op een heel opmerkelijke manier zijn entree gedaan in die collectieopstelling door zeer afstandelijk in persoon daarin te bougeren. Dus eigenlijk heeft hij met mij de dialoog opgestart en het hele jaar lang hebben we eigenlijk de werken al pratend, telefonisch en in zijn atelier besproken en voorbereid. Maar als het erop aankwam van ruimtelijke te gaan implementeren, dan was hij in geen velden en dingen te bekennen. Dus dat was eigenlijk heel grappig.
dan moest
hoe
jij
dat je
de
eigenlijk
klus klaren.
Begon te beseffen van hij is ons hier misschien gewoon aan het testen, omdat we een groter verhaal in de maak hebben, in de pijplijn hebben zitten. Mm-hmm. Dus dat was een beetje een maffe ervaring toch wel.
Ja. Het gebeurt wel vaker, hè, dat kunstenaars een soort van institutionele kritiek willen geven door het maken van een tentoonstelling en niet zomaar groots willen uitpakken, maar kritiek geven op het museum als instituut.
Ja. Dat zit er ook wel ergens in. Door die methode te gaan doorbreken voor een stuk.
Wat heeft hij dan tegen het museum? Want ja, laten we wel wezen, iedere kunstenaar hangt daar ook van af.
Ja,
dus
klopt.
Je kan kritiek geven, maar ondertussen heb je die tentoonstellingen ook nodig.
Ja, hij had daar een heel mooi woord voor, hè. Les espaces frustrés. Dus hij zoekt echt wel op een metaforisch niveau eigenlijk die link naar heel veel elementen die op dat institutioneel platform niet aan bod komen die wel interessant zijn, uit het dagelijks leven gegrepen vaak. Dus gaat hij dat zo gaan benoemen en ook letterlijk de verloren hoekjes en kantjes in het museum gaan opzoeken.
Ja, maar wat is er zo frustrerend aan de museumruimte volgens Pascal Martin Taillot? Is dat omdat het museum een eiland is, dat te weinig bruggen slaat of maakt met een samenleving?
Ja, ik denk dat er ergens voor een stuk in zit, maar hij gaat daar zich nooit heel fel over uitspreken op dat vlak. Dus hij gaat daar niet sterk aan politiek gaan doen. Dus hij is zeer beducht op het beduiden van bepaalde acties of in dit geval nu over gefrustreerde ruimte gaan praten. De metafoor hebben wij daar zelf ook wel voor een stuk in gezocht. Voor hem gaat het echt ook soms heel letterlijk in de ruimte op zoek gaan naar de plekken die nooit aan bod komen. En van daaruit, vanuit de manier hoe hij dan weer als kunstenaar heel ruimtelijk, dat is zijn taal, dat is zijn beeld, het creëren van werk in een ruimte, dat is zijn speeltuin.
En van daaruit
staat hij heel sterk om onderhuids misschien dan wel een aantal dingen te laten doorsijpelen. Ja.
Pascal Martin Taillot heeft initieel rechten gestudeerd, Mieke. Hoe komt het dat hij in Yaoundé, waar hij vandaan komt, in Cameroen, uiteindelijk in de kunstwereld is beland?
Hij had al heel snel door dat het rechtssysteem toch niet zo heel rechts...
Beetje krom liep.
Ja, een beetje krom eerder liep. Dus hij heeft dan maar een tweetal jaar gedaan en hij heeft eigenlijk... vanuit zichzelf een manier gezocht om de dingen die hem omringen, of toen ook omringden, maar vandaag nog steeds buiten. Ik denk, wat hij gisteren deed, geldt evenzeer voor vandaag. Dat is absoluut het geval, ook in Tornado. Een lijn die we willen trekken. Maar dus de dingen die hem omringden, de problemen in het land waar hij toen ook nog woonde, de wereldpolitiek, heel veel dingen die hem enorm... fascineerde van hoe kan ik daar nu als individu iets mee gaan doen. En vooral, mijn kracht zit in het maken van dingen. Dus hij gaat zichzelf niet snel als een kunstenaar bestempelen, maar een maker.
Noem zich een faiseur. Was een créateur.
Ja. Dus, en daar, dat is ook wel... dat is niet zomaar een luchtig iets waar je mee uit kan pakken. Als je hem bezig ziet, bezig hoort in zijn atelier, maar ook op zaal, als we dan uiteindelijk samen installeren, dan is dat gewoon absoluut het geval. Hoe hij ook zich opstelt ten opzichte van ons, die eigenlijk samen met hem dan het hele verhaal maken.
Nog even naar dat verleden en het feit dat Pascal Martin Taillot ondertussen ook een Gentenaar is geworden. Dat had onder meer te maken met een invitatie voor de legendarische tentoonstelling De Rode Poort in Gent. Ja. Mickey, jij lijkt mij nog heel jong. Heb jij dat toen gezien?
Nee, ik heb dat niet gezien. Ja. Ik heb daar wel...
Dat is een doorbraak geweest wel hier.
Ja. Ik heb dat wel voor het eerst opgepikt... Jan Hoet heeft me daar nog van verteld, maar dan uiteindelijk hebben we een salut d'honneur Jan Hoet gedaan. En... dat was wel een anekdote die we hebben meegenomen om op dat moment ook Pascal uit te nodigen voor die tentoonstelling in 2014. En is dat ook wel allemaal naar boven gekomen.
Dus hij heeft heel veel aan
Jan Hoet. Hij is
daar
blijkbaar op de valreep bij betrokken geweest bij die tentoonstelling. En toch heeft hij daar een heel grootse installatie van gemaakt. Die blijkbaar achteraf ook verdeeld is geraakt onder de geïnteresseerden die daar kleine sprokkels en objecten van wilden bemachtigen, heeft hij dat eigenlijk uitgedeeld en gesigneerd. Later nog een poging gedaan om die terug samen te krijgen, dat is niet gelukt.
Ja. De titel van de tentoonstelling is Tornado. Ja, dat is een soort van krachtterm, hè. We hebben aan Pascal Martin Taillot gevraagd om te komen. Daar had hij eigenlijk niet zoveel zin in. Praten over zijn werk vindt hij niet zo evident. Maar heeft het wel in opdracht van jullie gedaan.
Ja.
En heeft met een Schotse denker gepraat.
Sorana Muncia. We hebben haar eigenlijk betrokken om het traject dat we heel het afgelopen jaar met die eerste hoofdstukken, die prelude die we deden in die zijvleugel met de collectie, hebben haar eigenlijk als een soort externe blik uitgenodigd om te gaan observeren hoe dat wij de dingen aanpakken, hoe dat hij de dingen zag. En eigenlijk als een soort derde poot. Met heel veel vragen stellen en heel veel denkwerk daar eigenlijk een soort van kader rondbouwen.
Ja. Maar daar hebben we een aantal dingen uit geplukt. En dit is het antwoord van Pascal Martin Taillot op de vraag wat die tornado nu eigenlijk inhoudt. Heel kort.
Tornado, c'est le sentiment d'être en mouvement. Et si on a un sentiment d'être en mouvement, c'est parce qu'on est habité par des particules qui vous mettent en mouvement, hein, tu vois.
Voilà, beweging, daar gaat het allemaal over.
Ja.
Zelfs de kleinste hoekjes van het museum verkennen. Ja. Kan je nu een aantal werken beschrijven, Mieke? Want als ik aan Pascal Martin Taillot denk, dan denk ik aan werken die vaak uit, bij wijze van spreken, afval kunnen bestaan. Of plastic zakjes waar hij de meest poëtische beelden mee maakt. Die man maakt poëzie met niets.
Klopt, ja. En dat is ook bij ons wel zeker en vast te zien. De tornado, de titel verwijst er ook naar, gaat ook voor een groot stuk over wat ons boven ons hoofd afspeelt in de tentoonstelling. Dat zijn heel veel kleurrijke golfplaten die rondzweven boven ons hoofd. Dat geeft een...
Dat hangt goed vast, Mieke.
Ja. We hebben ons best gedaan. Nee, dat is iets dat heel dreigend en tegelijk... Ja, dat zweeft daar als een soort migrant die op zoek is naar een soort eindbestemming. Dat is een heel maf, kleurrijk en toch gevaarlijk beeld. Want die combinatie zit er wel altijd in zijn werk. Zo, er zit een donkerte in die hij dan weer op een beeldende manier, op een positieve manier probeert te vertalen in een kunstwerk dat u aantrekt. Dus er is een soort aantrekking.
Maar
die ook
het materiaal zegt alweer heel veel. Hè? Gewoon een golfplaat pakken. En
dat
en
is dan
een
weer,
kleur zetten.
Dan ziet je hem ook letterlijk terugkijken naar hoe dat hij in Cameroen... Dan wordt hij direct nostalgisch over in thuisland. Op dat vlak. Als je die materialen en het gemak waarmee dat je daar kunt dingen gaan creëren. En dat wil hij echt ook in de geest heel graag meenemen overal naar hem.
Ja, ja.
Overal waar dat hij ook dingen maakt.
Dus, ja, is ook een werk en dat is getiteld Pizza Dogon. Dat intrigeerde mij mateloos, want de Dogon, daar heb ik nog zwaar op zitten studeren lang geleden.
Ja.
Het is een volk dat leeft in Mali en Burkina Faso. Maar hij heeft eigenlijk iets anders willen vertellen. Het gaat eigenlijk over de erfenis van Timbuktu. En dat ken jij natuurlijk ook, Katrien Velsteken. Ja.
Van de manuscripten.
Van de manuscripten. Voilà. Wat zegt hij daarover, Mieke?
Dus wat je vaak ziet bij Pascal is dat hij getriggerd wordt door iets wat gebeurt. Vaak iets tragisch, in dit geval de vernieling van heel veel van die manuscripten die nu toch zoveel mogelijk nog, als het kan, gered worden van vernieling door terrorisme. Dus eigenlijk is dat een kenniscentrum.
Wat wij vaak vergeten, hè, dat men in Afrika koninkrijken had en dat er ook heel veel kenniscentra zijn.
Ja, absoluut. Astrologie, astronomie, dat is meetkunde, dat zit er allemaal. Op die manuscripten wordt dat bewaard. Vaak door families die dat zelf al eeuwenlang in de familie ook bewaren en bewaken. En proberen te ontsluiten. Laat dat ook niet vergeten. Laat ons dat niet vergeten. Maar hij heeft daar dan, vanuit die daad van vernieling, heeft hij dan eigenlijk een kunstwerk gecreëerd. En dus er zijn een aantal neonwerken. Dus Timbuktu University, dat te lezen staat in neon. En dan een aantal ronde schijven als pizza's, zo groot. Die eigenlijk een aantal fragmenten van die manuscripten...
Ik ga nog even naar Katrien. Wat staat precies in die manuscripten? Weet jij dat allemaal?
Wel, het interessante was dat ze niet alleen religieus waren, maar dat ze eigenlijk een soort syllabus waren van alle kennis die was verzameld. En we hebben trouwens een paar jaar geleden in Bozar ook een grote expo gehad van een aantal van die manuscripten en ook het bezoek van de man die het als zijn levenswerk zag om die te redden van IS en andere terreurgroepen. Mm.
Ja. Ja, hoe is de situatie daar nu, weet jij dat? En wat is er verdwenen? En wat blijft er nog over? Wat is goed bewaard gebleven?
Wel, men is sowieso aan een grote inventarisering begonnen. Hè, en men heeft ook een aantal zaken gewoon klimatologisch, in de juiste omstandigheden willen bewaren. Hè, want dat is ook niet zo evident. En, maar de situatie in het algemeen, als je kijkt naar terrorisme en Mali, dan gaat het eigenlijk van kwaad naar erger.
Nog altijd.
Absoluut.
Ja, ja. Terug naar Pascal Martin Taillou. Lang geleden heette hij Jean Apollinaire Taillou. Mieke, waarom is hij van naam veranderd?
Hij heeft eigenlijk dus Pascal Martin, de naam van zijn vader en de naam van zijn moeder in een vervrouwelijkte vorm aangenomen, in plaats van Jean Apollinaire. Een heel duidelijk statement eigenlijk toen al, want dat spreek ik echt van begin jaren 90, dat hij die naamsverandering doorvoerde.
Zegt hij ook, ja. Ik ben half man en half vrouw.
Ja, en dat zit in beide, dat zit allebei in mij, dus ik wil dat ook tonen in mijn naam.
Het is toch ook heel Afrikaans om zo te denken, hè?
Ja, en tegelijk is dat ook een thema dat hij nu ook meeneemt in de tornado, in de tentoonstelling. Hoe komt het dat we eigenlijk die genderongelijkheid vandaag nog heel hard voelen en hoe kunnen we daar eigenlijk ook nog het gesprek gaande houden of in die richting sturen dat we op een bepaald punt zouden kunnen belanden dat we het er niet meer moeten over hebben? Want daar leunt hij aan tegen een frustratie van dat het met heel veel mechanismen wereldwijd, ook het feminisme speelt daar nog ergens een rol in, hoe dat we eigenlijk die ongelijkheid voortdurend blijven benoemen en toch ergens daardoor ook in stand houden. En
ja, er is dat, nog werk aan de
ja,
winkel.
Er is zeker nog werk aan.
Er is daar ook in het museum in Oostende een soort van gordijn te zien van houten palen. Dat ziet er vrij gevaarlijk uit. Mieke, wat toont hij daar?
Het gordijn van de...
Het heet ook de curtain.
De curtain. Ja. In de eerste instantie hadden we dat vorig jaar opgesteld als een gordijn, bijna als een soort valhekken dat naar beneden komt, heel agressief. En tegelijk komt dat heel speels over, doordat het bijna uitvergrotingen zijn van kleurpotloden. Nu hebben we daar een soort van... doolhof van gemaakt in een gang, in een zijgang van het museum. En lopen daar eigenlijk losse door.
Ik laat nog even Pascal Martin Taillou aan het woord over de manier waarop hij met materiaal omgaat.
Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est les petites choses, en fait. C'est les petites choses. Et ces petites choses-là qui pourraient être des choses qui aimeraient être des grandes choses. Avoir le même intérêt que les grandes choses. Sauf que... Comment on définit les grandes choses? Tu vois, je voudrais que la petite chose ne cherche pas à devenir une grande chose, absolument. Que la petite chose soit autant que la grande chose est.
Mm-hmm. Ja, het kleine mag groot zijn, maar moet dat eigenlijk ook niet zijn in de ogen van Pascal Martin Taillou. Die presentatie, laten we het daar nog even over hebben. Je bent een beetje aan je lot overgelaten dan, Mieke. Betekent dat eigenlijk?
Bij de creatie van Tornado bedoel je?
Ja.
Op een vreemde manier wel. Dat was ik was eigenlijk voortdurend wel in gesprek met hem. Maar ik heb waanzinnig veel productielijnen uitgezet in de aanloop naar de uiteindelijke opbouw. Gaande van 20-tal mensen engageren om een gigantisch visnet te maken met rietjes en pareltjes en ijzerdraad. Of lintjes krullen om een 30 meter lange voorgevel van glas te voorzien van een gordijn. Al van die kleine ingrepen met kleine materialen, les petites choses, die wel een heel grote impact hebben nu in de ruimte, in die tornado. Een echte... Ja. Rolspelen.
Pascal Martin Taillou, nog heel even over de presentatie.
Je propose un cadre de regard. Au pluriel. C'est-à-dire que toi, tu rentres dans l'espace, lui, il rentre dans l'espace, nous rentrons dans l'espace. Il y a des regards variés dans cet espace. Et maintenant, je pollue ces regards-là. Comment je les pollue? En leur proposant du visuel, en leur proposant une certaine esthétique.
Ja, hij pollueert onze blik, bij wijze van spreken, door heel veel richtingen te geven aan de manier waarop je dat werk neemt.
We hebben daar ook geen parcours in gestoken. Dus we hebben en ook, komt heel veel photoshopie in de tentoonstelling aan bod. Pascal is altijd al met zijn camera op pad geweest en fotografeert heel veel. Maar hij is een fervent photoshopper. en gebruikt dat op een fantastische manier ook in zijn werk. En zo gaat hij ook rammelen met onze eigen, soms wat bekrompen perceptie over hoe wij eigenlijk naar op nogal een enge manier naar Afrika kijken.
Ja. Katrien, ken jij het werk van Pascal Martin Taillot?
Ja, zondag nog gezien in het kasteel van Gaasbeek.
Ja, daar zit hij ook bij. Wat toont hij daar?
Wel, bijvoorbeeld, een van de installaties ging over kinderspelen. Wat dan natuurlijk ons meteen terugbracht naar Francis Alice in Wiels, die ook een hele zolderverdieping vol heeft. Maar dit is iets wat kleiner.
Kanaal was het.
In Kanaal.
Van Kanaal.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja. Maar dit is iets wat kleiner. Maar dus dat. En dan dat afvalmateriaal. Hij had Italiaans, het was niet Venetiaans, het was een andere soort Italiaans glas, waar hij een soort poppen uit had laten maken. En die had hij dan verder bewerkt met onder meer plastic flessen en allerlei versieringen. Dat was wel geslaagd.
Ken jij het werk, Christophe Eekman, van Pascal Martin Taillot? Nee. Nochtans, beiden ingeweken Gentenaars. Hè?
Ja, dat klopt. Ja, als je het zo bekijkt, zou ik het moeten kennen, inderdaad. Maar bij deze.
Maar goed, je kan zijn werk gaan bekijken in Gaasbeek en ook in het museum. Tot wanneer kan dat, Mieke?
Tot 1 september.
Maar kijk eens aan. Een hele zomer voor Pascal Martin Taillot.
La vie vient née comme ses sucres solos, même si la terre c'est pas faute malhérée. La vie vient née comme ses sucres solos, même si la terre c'est pas faute malhérée. La joie pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La joie pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient née comme chez sucré soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. La vie vient née comme chez sucré soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. La joie pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La joie pas fait pour nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là j'en pas fait pour l'eau,
non poche parée.
Mes amis, là j'en pas fait mon nénon,
non poche parée.
Mes grands confélites et pensées,
non poche parée.
Mes amis, là j'en pas fait pour l'eau,
non poche parée.
La vie vient n'écapacher sous crêpe sonore, même si la terre c'est pas faute malhérée. La vie vient n'écapacher sous crêpe sonore, même si la terre c'est pas faute malhérée. Là je me pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je me pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là je me pas fait pour
nos poches malhérées.
Mes amis, là je me pas fait mon nénon,
nos poches malhérées.
Mes grands contrées, l'idée pensée,
nos poches malhérées.
Mes amis, mes amis, là j'en pas fait boulot,
la poche parée.
Mes amis, là j'en pas fait mon nénon,
la poche parée.
Mes grands retraits, les dépensés,
la poche parée.
La poche malhérée.
Mooie stem was dat van Leila Mekalla. Christophe Veekeman, jij hebt een boek meegebracht en dat is getiteld Het beroep van mijn vader. vertaling van een roman van een tijd geleden, alweer van Georges. Klinkt een beetje West-Vlaams.
Ja, Georges.
Waar is mijn Georges?
S-O-R-J.
Chalandon.
Chalandon,
uitgegeven bij Atlas. Waar gaat dat boek over?
Dat klopt. Wel, het beroep van mijn vader, het is een tragisch genoeg, of helaas voor de schrijver, zeer autobiografisch getinte roman. Van die Chalandon, die is in 1952 te Tunis ter wereld gekomen, is nu een Franse bestseller-auteur. En ik moet zeggen, je vraagt waar gaat het over, Chantal? Eigenlijk zou ik als bespreker dit boek inhoudelijk niet willen samenvatten. Maar goed, anderzijds, het staat allemaal ook al op de achterflap. Zodat maar heel weinig lezers het genoegen zouden kunnen smaken. Of ik nu in alle discretie er het zwijgen toe doe of niet. Om zelf stapje voor stapje, bladzijde na bladzijde, erachter te komen dat die vader uit de titel geen held is. Niet zoals hij zelf beweert tegen zijn zoon. Onder meer een voormalige parachutist. Niet een vroegere vriend van Charles de Gaulle en Edith Piaf. En al helemaal geen geheim agent, maar wel louter en alleen een krankzinnige.
Ja.
Zijn naam is André Choulan. En wanneer aan het begin van het boek in 1961 er een militaire coup gepleegd wordt in Algiers en de Gaulle in soldatenuniform op het televisiescherm verschijnt, is de huiskamer te klein voor de woede die André Choulan ventileert ten aanzien van die generaal de Gaulle, die zogenaamde vroegere vriend, tussen aanhalingstekens van hem, die zich nu dus ontpopt heeft tot een verrader. Ook in die huiskamer aanwezig is zijn zoon, Emile. Dat is de ik-figuur, de verteller van deze...
Maar dat is dus gewoon Georges.
Dat is min of
dat
meer
kunnen,
Georges.
Ja,
ja, okay. Ja goed, dat is het alter ego, zeg maar, hè, van Georges Chalandon. En die jongen, die is op dat moment 12 jaar. Dat zal het voornaamste deel van deze roman ook blijven. Pas naar het einde toe van de roman, wanneer die vader al ook bejaard is, aan de rand van het graf staat en op een bepaald moment ook daadwerkelijk overlijdt, leren wij die ik-figuur kennen als een volwassen man die goed en wel beseft dat hij is opgegroeid in een helse waanwereld waaruit hij slechts ternauwernood is kunnen ontsnappen. Zonder al te grote kleerscheuren op te lopen, achter zich heeft kunnen laten.
En dan kom je te weten wat er allemaal is gebeurd, neem ik aan.
Ja, maar ook aan het einde van die roman, dat zijn de schrijnendste passages van deze roman, gaat die ik-figuur, ondertussen zelf vader geworden, nog een paar keer bij die ouders op bezoek. En dat is eigenlijk hartverscheurend, des te hartverscheurender, omdat het natuurlijk een einde is of een laatste deel dat volgt op talloze bladzijden vol adembenemend sadisme en letterlijk slaande waanzin. Luister bijvoorbeeld maar naar deze vaderlijke poging om zoon Lief van zijn astmatische problemen te verlossen.
Oké, ik ben benieuwd.
Hij legde mijn handen over mijn oren, zodat ik niets kon horen. Satan, arglistige God, ik hoor je zwermdienaars. Ik hield mijn hoofd achterover. Ik ademde steeds moeilijker. Je hebt je meester gemaakt van mijn zoon om hem tot knecht van Abaddon te maken. Hij sloeg op mijn oren als een cymbaalspeler. Ik huilde. Ik moest mijn siroop hebben. Dubbele klap tegen mijn slapen. Verlaat dit lichaam, Lucifer. Nog een klap die op mijn trommelvliezen dreunde, zoals wanneer je abrupt een treintunnel inrijdt. Ik verroerde me zachtjes, bijna niet, boog mijn hoofd van de pijn. Teringleier, schreeuwde mijn vader. Hij deed zijn stool af en zei dat ik alles had verknoeid. Bij een duiveluitdrijving mocht je niet bewegen, zelfs niet met je ogen knipperen.
Christophe, dat is... Ja,
dat is net echt, hè?
Ja. Vreselijk.
Ja, en ja, dat dit boek, Chantal, desondanks niet verstoken is van uiteraard zeer wrange humor en van werkelijke spanning. Op een bepaald moment gebeurt het bijvoorbeeld dat die Emile dreigt te verdwalen in zijn vaders voetsporen en een klasgenoot inschakelt, overhaalt om Charles de Gaulle te gaan vermoorden. Dus dankzij die humor en die spanning wordt die pijn voor de medelevende lezer toch een beetje draaglijk gemaakt, verzacht dat de pijn toch. En die lezer krijgt een beetje, wordt in staat gesteld om toch wat afstand te nemen, om bijvoorbeeld bespiegelingen te wijden aan de toch curieus dunne grens tussen paranoia en megalomanie. Of ja, zich te verbazen over hoe het toch kan dat een man op een terras in Frankrijk met een Amerikaans accent in een walkie-talkie zonder batterijen zit te praten. Ondertussen denkt van, die medeterraszitters van mij, die zijn toch werkelijk achterlijk, want die hebben niet door dat ik hem bedot, dus die hebben niet door dat ik toneel zit te spelen. En er tezelfde tijd ook nog eens van overtuigd te zijn zelf, in alle ernst, dat hij in dienst is als geheim agent bij de CIA. Dan denk je, dat is toch een wonderlijk iets, hè, de menselijke geest. Ja, en dan heb je dan de moeder nog natuurlijk. Het levende bewijs dat het slachtoffer soms ook echt schuldig is. En de schuldige soms ook zelf een slachtoffer. Hè. Je kent je vader toch, houdt zij niet op onvermoeibaar uit te treuren en vergoelijkend te herhalen. Het hele boek lang, die hele kindertijd van Emile lang, tot na het overlijden op plus 90-jarige leeftijd van haar echtgenoot. Je kent je vader toch. En ja, dankzij dit boek leren wij dit vaderschap of die vaderfiguur ook kennen, dus de vader van Émile Choulan en deels ook, zoals je zegt, Chantal, dus de vader van Sorge Chalandon. Chalandon, die isoleert de achterflap eveneens voor het dagblad Libération van 1974 tot 2007 als oorlogsjournalist werkzaam geweest is in landen als Libanon, Iran, Irak, Somalië en Afghanistan.
Lijkt het niet echt te geloven, Christophe.
Wel, ik las het en natuurlijk na lectuur van dat boek en met het spreekwoord van de appel en de boom in gedachten, dus denk je van het zal allemaal wel, maar goed, we gaan het geloven. Ja. Paranoia maakt paranoïde, je merkt het. Maar je mag mij geloven, Chantal, dit is een uitstekend, meeslepend en aangrijpend.
Ja, mag ik informeren naar uw schoeisel, Christophe Eekman?
Ja, ik heb zwarte boots aan. Ik
zwarte
ben
botjes, ongelooflijk. Voor dit boek Het beroep van mijn vader, van Georges Chalandon, voilà. Uit bij Atlas. Dit was Street Beat, dan wel de beat van een heel rustig steegje door Leon. Katrien Vuilsteken, jij wil ons naar de film sturen. En dat is de debuutfilm van een Franse Cambodjaan. Zijn naam is Denis Do, zoals je het zegt, hè? D-O, Do.
Ja.
Oké, wie is hij?
Wel, het is een tweede generatie Cambodjaan die eigenlijk met deze film het verhaal van zijn moeder brengt. En dat verhaal van zijn moeder ook doorspekt met een aantal fictieve elementen. Maar hij heeft heel systematisch, toen hij de filmschool in Frankrijk, of een filmschool in Frankrijk had afgemaakt, toen zeiden zijn medeleerlingen van, ja, eigenlijk dat, hij had iets verteld over zijn moeders verleden. En die mensen zeiden, ja, dat is toch een geweldig verhaal, daar moet je absoluut iets mee doen. Dus vandaar, hij heeft haar dan heel systematisch geïnterviewd.
En wat had zij meegemaakt? Wat maakte haar leven zo bijzonder?
Wel, haar leven was natuurlijk ook het leven van die andere 7 miljoen Cambodianen, die in 1975 getuigen waren van de machtsovername van Pol Pot, van broeder nummer 1, zoals hij genoemd werd. Een man die bijna nooit in het openbaar is verschenen. En die eigenlijk gewoon beslist om op 24 uur tijd de hele Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh te ontruimen. En je moet weten, van de 7 miljoen Cambodianen waren er toen bijna 3 miljoen die in Phnom Penh woonden. Niet omdat dat zo'n leuke stek was, maar omdat natuurlijk Cambodja ook een hele fallout had gekend van de Vietnamoorlog. Namelijk toen de Ho Chi Minh Trail eigenlijk buiten Vietnam liep en dus de Viet Minh, de Vietnamese rebellen, zeiden de Amerikanen toen, de Vietnamese communisten toen, die hun troepen wilden bevoorraden, dan deden ze dat eigenlijk via een junglepad dat deels over Laos en een deel in Cambodja of Cambodjaans grondgebied liep. En bij gevolg hebben ook de Cambodianen tapijtbombardementen van de Amerikanen op hun territorium gekregen, wat voor een gigantische stroom vluchtelingen heeft gezorgd. En die waren dus ook in Phnom Penh aanbeland. En dus die Pol Pot, die komt aan de macht met zijn Rode Khmer. En die wil eigenlijk, die heeft zich laten inspireren op Mao. Hè, en dat hele idee van het leren van de boeren. Hè, de noodzaak van een boerenrevolutie. En hij wil eigenlijk Mao nog enigszins overklassen. Hè. En Mao had dan wel de grote culturele revolutie. En had ook wel de grote sprong voorwaarts. Had al die eigenlijk afschuwelijke campagnes gelanceerd. Hè. En Pol Pot wil eigenlijk iets wat nog iets sterker is. En dus beslist hij inderdaad om die hele hoofdstad in 24 uur van zijn bewoners te ontdoen. Van die mensen uit de stad te verdrijven. Die worden via de radio opgeroepen dat ze onmiddellijk moeten vertrekken. En dat doen ze ook. Ze kunnen niet anders. Dus mensen vertrekken, nemen alles wat ze hebben en dat ze kunnen meenemen, inderdaad ook mee. In sommige gevallen per auto, zoals in het geval van de moeder van meneer.
En waarheen moesten die dan?
Naar het platteland, hè, naar de oude mensen. Hè, want Pol Pot maakte een onderscheid tussen oude mensen en nieuwe mensen. Oude mensen waren boeren die altijd al het gevoel voor solidariteit en voor verdeling van winst en bezit hadden. Hè. En die nieuwe mensen waren natuurlijk de verfoeilijke kapitalisten uit de steden die volstrekt elk gevoel voor verdeling verloren waren. En dus die werden naar het platteland gedreven, waar ze uiteraard ook niet welkom waren bij die oude mensen. En wat zien we? Ja, in die hele periode, 1975-1979, als een einde komt aan dat schrikbewind van de Rode Khmer door een Vietnamese invasie, zijn minstens 1 op 7 Cambodianen omgekomen. 1 miljoen mensen zullen dat niet overleven. Het is een in alle opzichten ongelooflijk experiment in de menselijke geschiedenis geweest. Het is een aaneenschakeling van ontbering. En wat zeer opmerkelijk is in deze film, in Funan, is dat je aan de ene kant natuurlijk dat verhaal
Funan
krijgt.
Is een plek?
Nee. Funaan is het woord dat men gebruikt voor de nieuwe mensen.
Ah ja.
En die worden naar een eigenlijk niet nader bepaald platteland gebracht. En wat heel erg opvalt in dat verhaal waarin we dus de familie van de moeder volgen, en het is natuurlijk de extended family, er is de grootmoeder, er is de schoonbroer, de schoonzus, eigenlijk zoveel mensen als pasten in die auto van hen, die het nogal snel zal begeven ook. Dus we volgen die ene familie in al hun wedervaren. En wat zeer erg opvalt, is de ongelooflijke kloof en het contrast eigenlijk tussen de ontzettend mooie natuur, die heel erg doet denken aan Japanse animatiefilm, met die hele mooie wolkenpartijen die we kennen van Hayao Miyazaki bijvoorbeeld. En ook de manier waarop struiken en gebladerte worden voorgesteld. En
dat is een soort bezielde natuur.
Ja,
ook,
absoluut.
Die films van Miyazaki.
Heel erg. Een heel erg bezielde natuur. En die staat in heel fel contrast natuurlijk met de afschuwelijke realiteit. Zij het dat ook die afschuwelijke realiteit gebracht is op een manier waarop het eigenlijk geen aaneenschakeling van bloedvergieten is. Integendeel, het gaat heel sterk over de keuzes die mensen moeten maken. Want wat doe je in zo'n situatie? Ga je proberen te vluchten of niet? Ga je inschikkelijk zijn? Ga je gehoorzamen en hopen dat je het op die manier redt? En wat doe je als jouw kind plots vermist is? Ga je dan slijmen bij de nieuwe bazen, de nieuwe machthebbers? Het gaat eigenlijk over de keuzes die mensen maken om het eigen lijfbehoud te verzekeren. En ook de rand daarvan. In die zin, hoe ver zijn mensen bereid om te gaan om datgene wat hen lief en is en belangrijk is, veilig te stellen.
Het gaat ook over de morele oefeningen die we in zo'n omstandigheden moeten maken.
Ja.
Je lijkt heel enthousiast over deze film, die trouwens op het animatiefilmfestival van Annecy is bekroond en de publieksprijs heeft gewonnen op het Anima Festival bij ons.
Ja. Inderdaad. En dat is heel verdiend, denk ik, omdat het ook het is eigenlijk een manier om een heel menselijke inkijk te krijgen op een stukje Cambodjaanse geschiedenis. En het fantastische eraan is, vind ik, dat hij niet in die hij is niet in de val getrapt om al die Rode Khmer voor te stellen als totale onmensen en al de zogenaamde nieuwe mensen, de slachtoffers, om die voor te stellen als halve heiligen. Dus het is geen hagiografie geworden. En dat is ook
wat ik toch
mooi.
Wel bijzonder vind, is dat je animatiefilm gaat maken over dit soort van onderwerp.
Wel, het is heel eenvoudig. Het kan niet anders. Dat weten we eigenlijk ook al sinds de film The Missing Picture van Riti Pan. Het grote punt met die 4 jaar, die we vaak de Killing Fields noemen, is dat daar geen beeldmateriaal van bestaat. Het enige beeldmateriaal dat voorhanden is, is propagandafilm, waarin we bijvoorbeeld Zweedse communisten zien opduiken die klappende mensen mogen begroeten. Maar ook daar, er is zelfs niet eens veel materiaal. Dus met andere woorden, wat doe je als gruwel gebeurd is, maar er zijn geen beelden van? Ja, dan kan je zoals Riti Pan uitgaan van kleifiguurtjes die je ter plaatse laat maken en die je dan het verhaal laat vertellen. Of je kan gaan voor, zoals Denis Do heeft gedaan, een full-fledged animatiefilm.
Ja, Funan, dat is de titel van deze film. Vanaf morgen in de zalen. En een aanrader ook
absoluut
voor kinderen vanaf 1 jaar of 12.
Ja.
Die kunnen dat aan.
Zeker.
Ja. Als Katrien het zegt met zoveel stelligheid. Gaan kijken dus met uw grut naar Funan van Denis Do. Never Be The Same, met onder meer Coleman Hawkins en ook Oscar Peterson. Het Smak bestaat 20 jaar, dat weet u natuurlijk. Hè. We zaten er ook live met Pompidou. Dat was op 15 maart, wat fijn was dat. Maar ook onze collega's van Canvas, die hebben niet stilgezeten. Documentairemakers Pieter Verbeest en Bertrand Lafontaine, die ook al samen die mooie film over René Heijvaart hebben gemaakt, dat kan je opnieuw bekijken op VRT Nu. Die hebben het hele proces van de voorbereiding en de opbouw van de tentoonstelling Highlights for a Future gefilmd. En het resultaat is een portret van het museum en zijn unieke geschiedenis natuurlijk. Op 5 mei wordt die film uitgezonden op Canvas. Maar nu zondag, 28 april is het dan, kan u de documentaire al in avant-première gaan bekijken op een groot scherm in een cinemazaal Sphinx op de Korenmarkt in Gent. Om 3 uur 's middags is er een vertoning voor alle geïnteresseerden. En voor de Clara-luisteraars mag ik hier een aantal vrijkaarten uitdelen voor de VIP-vertoning om 1 uur 's middags, ook al in de Sphinx. Je stuurt een mailtje naar pompidou@clara.be of je kan reageren via de Clara-app. Daar zit zo een knop op, reageer, daar drukt u op en u zegt ik wil komen naar die film of... Ja, ik stuur mijn kat, dat kan ook natuurlijk. Maar ga vooral die tentoonstelling gaan bekijken. Mieke Mels van Musée, heb jij de tentoonstelling al gezien in het Smak?
Nee, dit weekend stond dat op.
Maar je had het druk met Pascal Martin Tailloux natuurlijk. Ja, en de tentoonstelling Tornado in Musée. Christophe Fekeman, ben jij al gaan kijken naar
het
Smak?
Nee, maar ik heb een krijtbord tegen mijn koelkast bevestigd. En er doe ik boodschappenlijstjes en dergelijke. En er staat nu in drukletters Smak opgeschreven. En verder is het volkomen leeg, dus het moet toch wel lukken.
Dus jij gaat morgen naar het Smak en dan koop je groente, maar Katrien Vuilsteken?
Deze laatste niet. Nog niet.
Ah, maar je moet het gaan zien, want het is een ongelooflijke tentoonstelling waar je zoveel unieke werken uit die tentoonstellingen terugziet. En trouwens, ze vinden daar dat het Smak te klein is, maar dat zei Van Kouteren ook al in Pompidou. En er komt een actie die ze deze week zullen voorstellen. Dus ik ben heel benieuwd hoe erg te klein dat Smak is, want iedereen weet dat het Smak natuurlijk zijn hele collectie wil tonen en niet een aantal procentjes zoals dat nu het geval is. Ik wil nog even jullie mening over het feit dat de Notre-Dame, daar schiet nog iets van over. Eigenlijk meer dan we hadden verwacht na die verwoestende brand van vorige week. Christophe Fekeman, jij hebt je op social media ook uitgesproken over het feit dat een aantal steenrijke Fransen, die zich vooral met hedendaagse kunst bezighouden, of de rest met luxegoederen,
ja,
handtassen enzovoort, champagne, ja, dat die 100 miljoen of 200 miljoen euro veil hebben voor het redden van een van de monumenten uit de Westerse geschiedenis. Mm-hmm.
Ja, ik kon niet zoveel begrip opbrengen voor de verontwaardiging die die miljonairs hebben geoogst. Omdat ze uiteindelijk niet verplicht zijn om het te doen natuurlijk. En ik had het gevoel dat heel wat mensen een soort van vooral moeite hadden met het feit dat filantropie en rijkdom toch aan elkaar gepaard werden in dit verband. En ik vond het zo een beetje de linkspopulistische strijking, dat je ook heel inconsequent op een bepaalde manier. Ik heb op Facebook ook inderdaad het vergelijk gemaakt met wat Sven Gats in 2019 tijdens de eerste subsidieronde in het kader van het kunstendecreet heeft gespendeerd. Dat is 4.200.000 euro. Dat mag en dat moet uiteraard ook volgens mij zo gebeuren. Maar als je consequent bent en zegt van ja, maar eerst de armoede de wereld uit, dan moet je ook dat bedrag gaan in vraag stellen. En dat is natuurlijk te gek voor woorden. Het gaat over de Notre-Dame, God beter. Het gaat niet over een nieuwe straaljager of zo. Hè?
Ja, niet. Heb jij daar mening over? We hebben nog 2 minuten.
Ja, ik had vooral mijn vragen bij de urgentie waarbij dat allemaal blijkbaar moet gebeuren. Op 5 jaar tijd willen ze heel die klus klaren. En dan denk ik van, dat kan gerust wel iets doordachter zijn ook. En inderdaad, de hulp die komt, zeker goed.
Ja, maar goed,
komt een beetje
nog
gelukkig
over
wel in combinatie met Gilets jaunes natuurlijk.
Ja. Katrien Vuilsteken, je krijgt het laatste woord.
Ja, wel, het is natuurlijk niet of-of. Het is niet of de armoede of het redden van het culturele erfgoed. Het moet allemaal en allemaal tegelijk. En de straaljager, die moet, of het gevechtsvliegtuig, dat moet helemaal niet.
Ja,
ook niet in ons land.
Ik zal niks meer zeggen, want ik heb ze het laatste woord gegeven. Dankjewel, Katrien Vuilsteken, Mieke Mels en ook Christophe Fekeman. Morgen praat ik 1 uur lang over een waanzinnig boek dat ik in de paasvakantie heb gelezen. Dat is de hele geschiedenis van de Russische avant-garde. Bijeengepend door Cheng Chaien. Dat is de man die ook al die geweldige biografie heeft geschreven, alweer een paar jaar geleden, over Sergei Diaghilev. Maar nu duiken we echt die Russische miserie in. De miserie van Malevich en die van Tatlin enzovoort. En vooral het feit dat die twee absoluut niet door één deur konden. Man, man, man. Maar het is een prachtig boek en dus zoveel geschiedenis, daar hebben we toch een uur voor nodig. Morgen in Pompidou. Alles voor de kunst. Tot dan om 5:00. Bye bye.
Ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.